Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in een volgende etappe van onze lange bedevaartstocht door tijd en ruimte op zoek in de vele overleveringen naar plaatsen waar en ook personen aan wie ons lieve vrouw is verschenen. Zo bezochten we al vele bedevaartsplaatsen, maar lazen we ook uit de vele biografieën van evangelieverkondigers. Dus handelt het in deze reeks niet altijd over een bedevaartsplaats. En we blijven ook deze keer in de 11e eeuw, maar klimmen nu toch op en treden reeds binnen in de 12e eeuw. En we gaan inderdaad op bezoek bij een heilige uit die periode. Daarvoor steken we het kanaal over naar Engeland, naar Walpole aan de oostkust van Engeland, meer naar het noorden bij Norfolk. Daar werd rond 1065 Godric of Godric geboren. Hij was een Engelse heremiet, maar ook handelaar en populaire middeleeuwse heilige en zelfs componist. Hij overleed op 21 mei in 1170, 105 jaar oud, in Finchale in het graafschap Durham, helemaal in het noordoosten van Engeland. Zijn levensverhaal bezitten we daar het neergeschreven werd door een tijdsgenoot, namelijk door de monnik Reginald van Durham. Godric was van nederige afkomst. Zijn ouders waren niet welstellend, maar wel zeer rechtvaardig en deugdzaam. Hij was marktkramer, 16 jaar zeeman, eigenaar van een aantal schepen en alzo zelfs kapitein van het schip dat Boudewijn I, koning van Jeruzalem, broer van Godfried van Bouillon, overbracht van Jeruzalem naar Jaffa in 1102. Maar zijn leven was aanvankelijk niet zo stichtend. Hij was zeer onrustig, stond bekend om te drinken, te vechten en jacht te maken op de vrouwen. Een hedendaagse historicus, theoloog Frederik Bouchner, omschreef hem na studie zelfs als piraat. Ik lees even: hij was een schurk van het ergste soort, een schaamteloze piraat. Zo doodde hij een poesje en het bloed liet hij doorgaan als een reliquie van een grote martelaar. Zo pluimde hij een groep trouwe pelgrims op zijn boot tot de laatste cent. De boot droeg nochtans de naam van de Heilige Geest. Niemand, en zeker hij niet, zou op dat moment geloofd hebben hoe zijn leven uiteindelijk zou eindigen. Maar de essentie van dit leven is dat hij verscheidene keren geraakt werd door de vinger van God. Hoe hij stilaan de ergheid van zijn zonden begon in te zien en de miserie van de mensen. Zoals hij zelf vermeldt: de lust is een laag instinct in ons. Het is als een brabbelende aap. We onderdrukken de lust het gemakkelijk in de dag, maar gedurende de nacht breekt ze wilder dan ooit uit in onze dromen. Na jaren op zee gevaren te hebben, ging Godric aan land op het eiland Holly Island in Lindisfarne, aan de noordoostkust van Engeland. Daar ontdekte hij het leven van de heilige Cuthbertus, aldaar geboren in Lindisfarne. Deze laatste was in de 7e eeuw bisschop van Durham, nadat hij eerst prior was van een klooster en dan abt in het klooster van Lindisfarne. Na een goede 10 jaar werd hij bisschop van Durham, waar hij overleed en begraven werd. En zo ontdekte Godric het leven van deze heilige Cuthbertus. Deze geestelijke ontdekking veranderde drastisch het leven van Godric en hij wijdde zichzelf toe aan God en aan het christendom. Hij ondernam daarna verscheidene bedevaarten, zoals naar Jeruzalem, waar hij het heilig graf bezocht. Zo is geweten, toen hij uit het water van de Jordaan kwam, zwoer hij: Heer, alles voor de liefde van uw naam. En Godric beloofde vanaf die dag steeds barrevoets te lopen voor de redding van de mensen. Dit in navolging van Jezus, die door zijn blote voeten voor hem spijkers liet slaan. Deze belofte bleef hij trouw tot aan zijn dood, zelfs bij het koude sneeuwweer. Zo pelgrimeerde Godric ook naar het heiligdom van de heilige Gilles in de Provence en naar Rome met zijn moeder. Na een bedevaart in Santiago de Compostela keerde Godric terug naar Engeland en leefde 2 jaar samen met een oudere heremeid Alred.
J'avais laissé comme une traîne ma vie vaguer à son instinct. J'avais laissé mon cœur en peine, si attaché à son chagrin. J'avais laissé l'âme dormir dans le tiroir de mon cœur. J'avais laissé en moi pourrir l'amour avalant ses sanglots. J'ai pris mon bâton, mes sandales, et mon bâton, mes sandales, et mon péché dessus le dos, et mon péché dessus le dos, décidé à brûler le mal. Je pars pour Santiago. Personne m'accompagnèrent hardiment. D'autres plus loin, des vieux, des jeunes, des femmes, même des enfants. Des blancs, des noirs, des que des riches, marchant ensemble tous égaux. Et qu'au devant l'amour du Christ a entonné ce chant nouveau. J'ai pris mon bâton, mes sandales, et mon péché dessus le dos, et mon péché dessus le dos, décidé à brûler le mal. Je pars pour Santiago. Nous avons franchi des montagnes qui nous séparaient du voisin. Dans la campagne, en priant la main dans la main. Nous avons traversé des villes, un vent d'amour soufflant nos corps. Et nous marchons vers l'an 2000, avec Jésus vaincre la mort. Avec nos bâtons, nos sandales, avec nos bâtons, nos sandales, notre péché dessus le dos, notre péché dessus le dos, décidé à brûler le mal, on part pour Santiago. Car nous avons levé les yeux vers celui qu'on a transpercé et vu au pied de notre Dieu la mer à l'âme si blessée. Nous avions jeté l'opprobre, nous courons demander pardon. Nous allons laver notre... sang de l'agneau si bon. Avec nos bâtons, nos sandales,
avec nos bâtons, nos sandales,
notre péché dessus le dos,
notre péché dessus le dos,
décidé à brûler le mal, on part pour Santiago.
C'est le temps des choses nouvelles, le vieux péché révolue. Mais notre joie restera-t-elle sans écho, sans trace non plus? Frère, c'est l'heure où Dieu appelle contre soi-même au grand combat. Nous arrivons à Compostelle et quelqu'un nous attend là-bas.
Adieu nos bâtons, nos sandales.
Adieu nos bâtons, nos sandales.
Adieu péché dessus le dos.
Adieu péché dessus le dos.
Laissons tout cela à Saint-Jacques. Nous sommes à Santiago.
Beste vrienden, we waren gekomen aan de bekering van Godric, die na een aantal bedevaarten terugkeerde naar Engeland als kluizenaar en er dan 2 jaar samenleefde met de heilige Alred. Deze heilige Alred of Alredus of Alfred was eerst hofmaarschalk aan het hof van koning David van Schotland en trad op 25-jarige leeftijd in bij de Cisterciënzers van Yorkshire. Hij werd zelfs abt en de gemeenschap groeide van 150 naar 500 monniken. Ik wijk even af van ons verhaal. Ik vond van deze monnik Alred een mooie getuigenis over het monnikenleven in die tijd. Ik lees: de monniken dronken alleen water en aten slechts grove spijzen in kleine hoeveelheden. Zij sliepen kort en altijd op een plank. Zij verrichtten zware en moeizame arbeid, droegen zeer zware lasten zonder van vermoeidheid blijk te geven en gehoorzaamden prompt, wat men hun ook opdroeg. Hierbij onderhielden zij een streng stilzwijgen. Zij spraken alleen met hun overste en dit alleen wanneer het strikt noodzakelijk was. Dus monnik Alred en onze Godric leefden 2 jaar samen als kluizenaars daar in het noordoosten van Engeland. En al zo is gekend dat zij later nog steeds contact bleven onderhouden. Wanneer deze Alred stierf in 1166, ging Godric nog een laatste keer op bedevaart naar Jeruzalem en hij overtuigde de bisschop van Durham om hem als heremeid te laten leven in Finchale aan de rivier Weir. Hij diende ook als portier in de hospitaalkerk in Durham. Het is opgetekend dat hij de laatste 60 jaren van zijn leven in Finchale woonde en daar af en toe bezoekers ontmoette wanneer hij daartoe de toestemming ontving van de plaatselijke prior. Met de jaren groeide zijn reputatie en personen als Thomas Becket en paus Alexander III zochten onder meer het advies op van Godric, want hij stond bekend als een wijs en heilig man. En willen jullie een beschrijving van zijn uiterlijk? Dat bestaat ook. Wel, Reginald van Durham omschrijft het uiterlijk van Godric als volgt. Hij was krachtig en schuwde de inspanning niet. Sterk naar lichaam en geest. Middelmatig van gestalte met brede schouders en een lang gezicht. Hij had grijze, klare ogen, harige wenkbrauwen en een breed voorhoofd en lange, open neusvleugels. Hij droeg een volle baard en had zwarte haren die wit als sneeuw werden op latere leeftijd. Zijn huid was ruw tot alle ruwheid door de ouderdom verzacht werd. Over Godrik staat nog vermeld. Hij wordt wellicht het beste herinnerd door zijn goedheid naar de dieren toe. Vele verhalen vertellen over de bescherming die hij de dieren bood toen hij in het bos woonde. Zo zou hij een hert verborgen hebben voor de jagers en slangen mochten zich aan zijn haardvuur komen verwarmen. Vier liederen van Sint Godrik werden door Reginald van Durham opgenomen. Het zijn de oudste Engelse liederen waar de originele muzikale omkadering overgebleven is. En zo komen we bij de getuigenis die hem als het ware toelaat in deze reeks ter sprake te komen. Jullie herinneren zich nog zijn weinig voorbeeldig leven als zeeman. Bij zijn eerste terugkeer naar Engeland bouwde hij een gebedsruimte met altaar. Op een dag verschenen hem boven het altaar twee jonge en lieve vrouwen, zoals beschreven staat. De ene was Maria Magdalena en de andere de Moeder van God. Moeder Maria legde haar hand op zijn hoofd en vroeg hem dit gebed na te zeggen. Heilige Maagd Maria, moeder van Jezus Christus van Nazareth, bescherm en help Godrik. Neem hem en breng hem snel naar het Koninkrijk van God bij u. De Heilige Maagd zelf leerde Godrik een lied van troost om verdriet en bekoring te kunnen overwinnen. Na deze gebeurtenis diende Godrik met nog meer overgave de Heer en dan riep hij heel veel de gezegende Moeder van God. Beste vrienden, u kan nu luisteren naar een bijzonder lied geschreven door de heilige Godrik van Finchale. De titel luidt Christus en de Heilige Maria. Het is een van de oudste bekende liederen in de Engelse taal, met wel enkele delen in het Latijn. Het wordt gezongen door het Lumina Vocal Ensemble en opgenomen in de Christ Church North Adelaide in Zuid-Australië. Kyrie eleison, Heer ontferm u, Christus en Maria brachten me naar dit altaar. Ik kan deze grond niet aanraken met mijn blote voeten. Kyrie eleison, Heer ontferm u.
Christ and Saint Maria, sons come, amen. happens when you blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Beste luisteraars, voor de volgende halte stel ik voor het kanaal over te steken en te reizen naar Nederland en zo naar Duitsland. In die tijd liep daar een man rond met een mooie naam. Eerste deel van zijn naam is Noord, wat Noord betekent. En het tweede deel van zijn naam is Bert, wat stralend, schitterend betekent. Dus moet het een schitterende man uit het noorden zijn geweest. Toch alleszins de betekenis van zijn naam. Er staat wel ergens iets vermeld over zijn mooie blonde haren. We zullen het nu hebben over Norbertus van Genep of van Xanten of van Maagdenburg. Hij werd omstreeks 1082 geboren als heer van Genep, als zoon van Heribert van Genep in het Genepperhuis bij Genep bij Nijmegen in Nederland. Zijn vader behoorde tot de machtige familie de Kleve en was verwant met de keizer van Duitsland. Zijn moeder stamde uit de hertogen van Guise en de adellijke Picardische tak van de Vermandois. Tussen die gebieden van Picardie en het Rijnland liggen de streken van Vlaanderen, Brabant en Holland. Uiteindelijk het missiegebied van onze missionaris Norbertus. Hij werd bisschop en stichter van de orde der Premonstratenzers. Hij overleed op 6 juli 1134 in het Duitse Magdeburg. Maar ik stel toch voor om zijn leven iets meer van nabij te overlopen. Op de leeftijd van 9 jaar wordt hij een soort novice in de collegiale kerk van de Duitse stad Xanten, een 40 kilometer ten oosten van Genep, en hij krijgt er onderwijs en een ruwe discipline ter voorbereiding van het priesterschap. Maar aan de leeftijd van 18 jaar, door een voorrecht van zijn neef, keizer Hendrik V, wordt hij als het ware uit de wereld van het gebed getrokken en wordt kapelaan benoemd van de collegiale kerk van Xanten. Maar hij leeft er een adellijk leventje, terwijl hij nochtans volop de tekens droeg van de keizerlijke kapel van Aken. Hij behandelt religieuze dossiers, houdt zich bezig met kerkelijke diplomatie. Zo volgde hij wel ernstig de onderhandelingen tussen keizer en paus tussen 1111 en 1112. Zo onderhandelt hij ook met de kardinaal-kanselier van de toenmalige paus. Maar dat allemaal in een aangename en weelderige omgeving. Ondanks zijn religieuze functie, wel zonder geloften, leeft Norbertus dus, na zijn dagtaak, een leven van vrijheid, luxe en losbandigheid. Hij ging helemaal op in het politieke leven met grote festijnen en wilde jachtpartijen. Hij was ieders beste vriend en geen enkele gezelschap of feest was compleet zonder Norbertus. Hij slaat zelfs de zeer hoge benoeming als bisschop van Kamerijk af, omdat hij heel goed weet dat hij nog niet bereid is om zoveel verantwoordelijkheid te willen dragen ten koste van zijn huidige vertier en plezier. De overlevering verhaalt verder dat hij toch wat afstand neemt van de frivole relaties op het hof en zich bindt aan 1 goede en liefdevolle vriendin, maar van lagere stand. Om hun liefde te beschermen, vinden ze samen een schuilplaats weg van het hypocriete wereldje van het hof. Zijn vriendin, in verwachting van hem, bevalt, maar op een pijnlijke en droevige wijze, waarbij zowel zij als de baby overlijden. Ontroostbaar verbergt Norbertus zijn verdriet aan het hof. En dan komt er plots een grote ommekeer in zijn leven.
Benedictus tempus, nunc et in hora mortis, in hora mortis nostre,
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
We overliepen dus hoe Norbertus van Genep een functie heeft aan het keizerlijke hof en volop geniet van het weelderige en luxueuze leven. Maar dan gebeurde het volgende in zijn leven. Volgens de historici zou dat gebeurd zijn in het jaar 1115 en volgens anderen vroeger, maar toch na 1112, dus rond de leeftijd van 30 à 35 jaar. Zo kunnen we lezen. Het was een kalme, zonnige en stralende dag en ze genoten van hun rustige tocht. Plots verschenen er echter donkere wolken aan de horizon die rap voortsnelden en zich binnen de kortste keren tot een geweldige storm ontwikkelden. Het werd donkerder en donkerder en alles ging gebukt onder de sterkte en de bulderende windhozen. De paarden en hun berijders werden met schrik bevangen, maar het was te laat om nog terug te keren. Met een verschrikkelijke donderslag en een alles verblindende flits doorkliefde toen een bliksemschicht hun donkere omgeving en de paarden begonnen wild en bezeten van angst te stijgeren. Norbertus werd in de ledigheid geslingerd en kwam hard en bewusteloos op zijn rug terecht in een poel van natte slijk en koude modder. Als Norbertus langzaam weer wakker wordt, is het voor hem onduidelijk of hij al uren of een eeuwigheid op de grond heeft gelegen. Naast hem staat zijn trouwe compagnon, maar hij voelt zich eenzaam, verlaten en gebroken. Hij ziet zijn leven aan zich voorbij schieten en hij begint in te zien hoe ledig, zelfzuchtig en egoïstisch hij is geweest. Uiteindelijk kan hij zich niet meer inhouden en hij schreeuwt met alle macht: Heer, wat wilt u dat ik doe? Er volgt stilte. Dan hoort hij in de stilte van zijn hart de milde stem van God die teder tot hem spreekt. Bekeer je van het kwade en doe wat goed is. Zoek vrede en streef ernaar. Deze belevenis wordt dus door zijn levensbeschrijver beschreven met dezelfde woorden als de Bijbel gebruikt bij de beschrijving van de bekering van Paulus op weg naar Damascus. Norbertus bleef er dus levensloos liggen, maar behield een gezegend visioen van de doden in het paradijs. en vooral van hen die hij had gekend en bemind, en die hem nu aanspoorden om het woord van eeuwig leven en het brood van Christus rond te dragen in alle hoeken van het Westen. Norbertus wordt zich bewust van zijn lichtvaardig leven en besluit om radicaal zijn leven om te keren. Hij neemt ontslag uit de keizerlijke kapel en zoekt terug contact met het monastieke leven en de kanunniken die hem als kind hadden opgevoed. Zo bracht hij enkele maanden door in afzondering. In 1114 stapt hij de Benedictijnenabdij van Sigburg binnen, waar hij in 1115 door de aartsbisschop van Keulen tot priester werd gewijd. Hij kleedde zich in een eenvoudig habit en gaf zijn bezittingen aan de armen. Het eerste wat hij poogt te bereiken is een grondige hervorming van het leven van de kanunniken in meer respect voor de regel van de heilige Augustinus. Maar na heel veel geduld lukt dat niet en stoot hij op een muur van verzet vanwege de oude kanunniken die hun rustig en luxe leven niet willen verlaten. Door zijn medekanunniken wordt hij zelfs smalend genegeerd, terwijl anderen hem letterlijk in zijn gezicht spuwen en voor gek verklaren. Velen vonden zijn plotselinge bekering hypocriet, omdat Norbertus zelf zo lang losbandig had geleefd. En Norbertus wordt een rondtrekkende boeteprediker zonder vaste residentie. Hij reist enkel met een familielid en daarbij nog een ezel met een draagbare kleine kapel om er de mis op te dragen. De residerende priesters zien hem eigenlijk niet graag komen en regelmatig wordt hij verdreven door de religieuze autoriteiten. Zo stapt Norbertus vanuit de monding van de Rijn naar Vlaanderen tot in het noorden van Frankrijk. En alzo in 1118, tijdens de wintermaanden, blootsvoets, gevoed en gehuisvest door de generositeit van de boeren, doorkruist hij het noorden van Frankrijk tot in het zuiden, om daar paus Gelasius II te ontmoeten die zich bevond in het Franse Languedoc. Hij kende deze paus, die daarvoor adviseur was van de vorige paus Paschalis II. En van paus Gelasius II ontvangt Norbertus een officieel document die hem erkent en toestaat verder te preken. En alzo in elk bisdom waar hij komt, zoekt hij eerst de bisschop op en toont zijn document om er te mogen prediken. Alzo zwierf Norbertus enkele jaren door Frankrijk.
Thank you.
verliep het nu verder met Norbertus. In 1119 overleed de beschermheer van Norbertus, paus Gelasius II, in de befaamde abdij van Cluny. De nieuwe paus, Calixtus II, riep een concilie bijeen in Reims en dus trok Norbertus daar onmiddellijk naartoe in de hoop daar een nieuwe beschermheer te kunnen vinden. Zijn eerste pogingen om een audiëntie te krijgen liepen op niets uit en hij trok teleurgesteld weg. Hij was echter nog niet ver gekomen toen een stoet met ruiters halt hield om te vragen wie ze waren. Een van die ruiters was bisschop Bartholomeus van Laon, een neef van de paus, en deze was nogal onder de indruk van Norbertus en zijn ijver voor Christus en zijn kerk. Bisschop Bartholomeus regelde dus meteen een audiëntie voor Norbertus. Deze paus vernieuwde dan de bescherming van Norbertus en zijn vrijheid om te preken. Nu had Norbertus eindelijk de kans om een gemeenschap te vormen dat zou beantwoorden aan zijn vernieuwende idealen. Na lang zoeken kon hij eindelijk een geschikte plaats vinden voor zijn nieuwe stichting. Het werd gevonden in de bossen van Coucy, in wat later het valleitje van Prémontré zou gaan heten. Daar stond namelijk een afgelegen kapelletje ter ere van Sint Jan de Doper. Norbertus besloot hier helemaal alleen te overnachten. Die nacht had hij een visioen van een grote groep mannen in het wit gekleed, die tijdens een processie een zilveren kruis droegen en Gods lof zongen. Nu was Norbertus er zeker van dat zijn toekomstige gemeenschap hier zou moeten komen in het mooie, rustige en stille Prémontré. En bisschop Bartholomeus schenkt hem dat stuk grond voor de bouw van een klooster. Norbertus vestigde zich dus in het dal van Prémontré bij Coucy en stichtte hier in 1120 de nieuwe orde van de Premonstratenser monniken, ook wel Norbertijnen genoemd, of naar de kleur van een habijt, witheren. Het domein ligt een 20 kilometer ten westen van de stad Laon, een 70 kilometer ten noordwesten van Reims. Norbertus besloot de kloosterregel van Augustinus als uitgangspunt voor hun religieus bestaan te nemen. Een jaar later volgde op 27 november 1121 een tweede vestiging in Floref aan de Maas bij Namen. Dit was dankzij een gift van hertogin Ermesinde I van Namen, gehuwd met graaf Godfried van Namen. Deze hertogin was vooral bekend door een aantal schenkingen aan kerken en kloosters. Een tiental kloostergemeenschappen werden opgericht in Europa. Twee jaar later droeg hij de leiding van de nieuwe orde over aan zijn leerling Hugo van Fos. De reeds eerder gestichte abdij van Middelburg schakelde ook over op zijn kloosterregel. Norbertus zelf leefde wel vaak wat geïsoleerd, maar bleef toch in contact met de monniken en spoorde hen vooral aan tot extreme vrijgevigheid. Zo is gekend dat hij erin slaagde tijdens de zware winter van het jaar 1123 alle bedelaars en hongerigen die in massa toekwamen voedsel uit te delen tot schrik van alle monniken. Vier jaar na de eerste stichting in 1124 vinden we Norbertus in Antwerpen, waar hij met name de ketterij van sekteleider Tanghelm of Tangelijn bestreed, die in Vlaanderen, Zeeland en Brabant groot succes had met zijn prediking. De strijdgesprekken splitsten zich vooral toe op de leer van de Eucharistie. De overwinning van Norbertus op Tachelijn wordt in de Norbertijnerorde nog jaarlijks gevierd op 11 juli. Op 16 februari 1126 ontving Norbertus in Rome van paus Honorius II de Bull Apostolicae Disciplinae. Zijn keuze voor de regel van Sint Augustinus werd goedgekeurd, de bezittingen van Prémontré werden bevestigd en alle stichtingen erkend.
Beste luisteraar, we
zagen hoe de heilige Norbertus met de steun van de bisschop van Laon en de toenmalige paus een nieuwe orde en klooster oprichtte in de Prémontré-vallei nabij de stad Laon in Frankrijk. De Premonstratenzers of Norbertijnen of Witherenorde was geboren. In 1126 werd Norbertus aartsbisschop van het Duitse Maagdenburg. Hij bleef gekleed in het habit van de orde. Deze aanstelling was zeer tegen de zin van de geestelijken die dergelijke hervormingen niet welgezind waren. Men sprak over hem als over de witte nachtmerrie. Er werd zelfs driemaal een poging tot moord op hem gepleegd vanuit zijn onderhorigen. De nieuwe bisschop ontdekte inderdaad allerlei wantoestanden en alzo werd de hervorming van de klerus zijn eerste taak. Hij legde dezelfde Norbertijnse regel op aan de gewone klerus van het bisdom. Maar dat allemaal vroeg van Norbertus veel van zijn gezondheid, zowel lichamelijk als moreel. Maar uiteindelijk kwamen de stad en het bisdom onder de impuls van Norbertus weer tot bloei. Het werd zelfs mogelijk ook daar een klooster op te richten. En alsof dat allemaal nog niet volstond, was het ook een periode met een tegenpaus. Zo was Norbertus samen met de heilige Bernardus van Clairvaux een grote verdediger van de toenmalige paus Innocentius II. Norbertus was zelfs kanselier van keizer Lotharius II en doet deze laatste kiezen ten voordele van deze paus Innocentius II. Maar anderzijds verzette hij zich ook tegen de keizer als deze zich wou gaan bemoeien met bijvoorbeeld kerkelijke benoemingen. Norbertus stierf op 6 juni 1134 in Maagdenburg na een reis naar Rome aan malaria en uitputting. Op Witte Donderdag werd Norbertus dus ziek. Zijn ziekte duurde voort op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Maar op Pasen zelf wilde hij ondanks alles opstaan om de verrijzenis van zijn Heer Jezus Christus te kunnen vieren. Het was zijn laatste mis die hij al zittend opdroeg. Nadien had hij nog een ziekbed van 7 weken. Hij onderging alles met een diep geloof en doorstond blijmoedig zijn kwalen. Op de woensdag in het octaaf van Pinksteren ontsliep Norbertus in de Heer, dus op 6 juni 1134. Hij werd bijgezet in de kerk van het Premonstratenzer Onze Lieve Vrouwenklooster in Maagdenburg. In de 17e eeuw werd zijn lichaam overgebracht naar de abdij van Strahov bij Praag, waar de Premonstratenzers sindsdien over hem waken en hem vereren. Nog een kleine melding in de reliekenschat van Sint Catharinadal in het Noord-Brabantse Oosterhout wordt zijn lijkwade bewaard. De Premonstratenzers hebben vooral in de middeleeuwen tot aan de reformatie grote kloosters gehad in Nederland. Behalve de abdij van Middelburg, ook Mariënweerd bij Beest, Klaarkamp en Mariëngaard in Friesland en de Bloemhof in het Groningse Witte Wierum. In Nederland zijn er nog Berne-Heeswijk in Noord-Brabant en de Essenburg bij Harderwijk en in ons Vlaanderen Averbode, Grimbergen, Postel en Tongerlo. Ik stel voor, eerst even een strookje muziek en dan vertel ik nog een leuke legende en uiteraard de reden waarom dit levensverhaal is terechtgekomen in onze reeks op Bedevaart met Maria.
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu.
Beste vrienden, zoals beloofd voeg ik er nog een leuke legende aan toe over de heilige Norbertus en daarna uiteraard waarom zijn leven in deze reeks over Maria past. Een legende vertelt hoe Norbertus in 1117 bij een bezoek aan Kloosterrade, het tegenwoordige Rolduc in het Nederlandse Limburg, de heilige mis opdroeg in de crypte. Er viel een grote, giftige spin in het heilig bloed in de kelk. De heilige Norbertus schrok. Dronk hij het venijn, dan moest hij sterven. Maar uit eerbied nuttigde hij het heilig bloed met de spin. Aan de voet van het altaar wachtte hij nu rustig zijn dood. Maar God beschermde zijn dienaar. Toen het vergif begon te werken, nieste Norbertus en kwam de spin hem levend uit de neus. Hij nam het beestje in zijn hand en zette het vervolgens op de grond. Maar, beste vrienden, ik heb nog niet verhaald waarom ik de heilige Norbertus aanhaal in deze reeks van Op Bedevaart met Maria. We zijn al gewoon dat de overlevering er soms maar een korte vermelding van maakt. Wel, hier zeer kort. Maar het toont toch telkens hoe Maria op eenvoudige wijze, als het ware achter de schermen, toch zeer actief meewerkt aan de verkondiging van het geloof door de eeuwen heen. We gaan even terug naar de oude kapel in de Prémontré-vallei, bij de eerste kloosterstichting. Zo staat dus kort vermeld: tijdens een nacht bevindt Norbertus zich in een oude kapel volledig verzonken in het gebed. Plots verscheen hem de maagd Maria. Zij zei tot hem: "Mijn zoon, neem deze witte kleding aan." En ze gaf hem een wit gewaad. Zo bestaat er ook een afbeelding van deze gebeurtenis in de abdij van de Goede Hoop in Estine bij Binche in ons land. Een scène toont inderdaad de verschijning van Maria, waar dus Norbertus het witte kleed van de nieuwe orde ontvangt, aangebracht door engelen die ook de regel van de heilige Augustinus aanbrengen. Als ook een afbeelding van de bekering van Norbertus in 1115 op weg van Xanten naar Vreden, waar hij dus van zijn paard werd afgebliksemd. En als slot gaan we luisteren, om deze halte af te sluiten, naar het Gregoriaanse koor van de Norbertijnen in Grimbergen en aansluitend nog een mooi Marialied.
Oh,